Gemeente, wat een zorg heeft de Heer Jezus betoond aan zijn discipelen na de opstanding. Met eerbied gesproken, de Heer had toch ook veel eerder naar de hemel kunnen gaan. Hij had toch alles gedaan wat bij God te doen was. Toen hij zijn bloed had gestort op Golgotha. Toen hij begraven was geweest. In het graf is geweest. Opgestaan en ook opgewekt door de Vader. Ja, inderdaad. Ten aanzien van de dingen die er bij God te doen waren voor hem, had hij ook al op de dag van de opstanding naar de hemel kunnen gaan. Eeuwige heerlijkheid. Maar nog 40 dagen lang is hij op aarde gebleven. Om te zorgen voor zijn discipelen. Om te zorgen voor hem die zijn verschijning hadden lief gekregen. Om zich van tijd tot tijd aan hen te tonen. Opdat ze het echt zeker zullen weten. Dat hij niet in het graf was gebleven. Of was gestolen. Als lijk en ergens anders was gelegd. Dat ze een levende koning hebben, die eeuwig leeft. En nog vele dingen meer had hij hen te leren. He, elk jaar, dan kan het toch ons verbazen, gemeente, in de lijdenstijd, dat de discipelen nog zo weinig ervan begrepen hadden. En dat hij dan tot 3 keer toe zijn lijden en sterven en opstaan aan hen apart uitspreekt. Ze daar apart voor neemt en dat gaat zeggen. En dat ze het niet begrijpen. Dat ze het niet geloven. En dat zijn nou de discipelen, de leerlingen die straks het werk van de meester, de verkondiging van het evangelie, moeten gaan uitvoeren onder Joden en heidenen. Wat hadden ze nog veel te leren. Jezus had hen al veel onderwijs gegeven. Ze kijken naar het Bijbelboek wat we nu hebben opengeslagen. Johannes. Johannes 14, 15, 16 spreekt daarvan. Maar ook dat de Heilige Geest hen dat zou leren, indachtig maken. En daarna doet hij dat machtige gebed, het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. Wat zal er veel daarvan ook voor hun aandacht komen, zo vlak na de dag van de opstanding. Want ze moeten echt grotelijks veranderen. En Thomas kan zo niet een Thomas blijven als dat hij eerder had gezegd. Dan zullen wij maar met hem sterven. Nee, ook hij zal het heil gaan verkondigen. En Petrus de anderen. Jezus regeert. Hij deed dat zelfs vanaf het kruis. Maar hij doet dat ook na de opstanding. Als hij zijn kerk toerust. Als hij zijn discipelen persoonlijk verder geestelijk vormt. Maar ook onderwijs geeft. En dat zien we, gemeente, telkens als de Heere hen ontmoet. Met nieuwe elementen erbij. Vandaag staan we stil bij de openbaring van de Heere Jezus. Aan het meer van Galilea, zijn verschijning aan de discipelen bij de zee van Tiberias. 3 gedachten. In de eerste plaats zijn openbaring. In de tweede plaats zijn zorg. En in de derde plaats zijn brengen tot erkenning dat hij het inderdaad is. Zijn openbaring. Bijzonder gemeente Johannes, als je nagaat welke woorden de apostel, de discipel die hem lief had, de discipel die, je zou zeggen, in zijn denken altijd de diepte opzoekt, de diepzinnige, goed nadenkt, niet zomaar spontaan eventjes iets zegt of zo, maar bedachtzaam is. Johannes de evangelist heeft ook het meest van de vier evangelisten de prediking van de Heere Jezus opgeschreven. De leer voor ons. Zeker ook wel gebeurtenissen vermeld in het evangelie. Maar ook heel veel wat de prediking van Jezus was. Johannes, die qua persoon en karakter zozeer verschilde van Petrus. En toch, ze konden goed met elkaar. Mooi is dat, hè? Misschien dat het bij u ook wel zo is. Dat een vriend of een vriendin van u of van jou, dat hij eigenlijk best een heel ander karakter heeft, een andere karaktertrek en natuurlijk ook wel dezelfde belangstelling, dezelfde soort dingen, maar toch ook dat je zegt, ja, hij of zij, die heeft dit of dat, maar dat heb ik niet. Maar ik heb weer andere dingen. Nu, dat zie je bij Johannes en Petrus ook, gemeente, ook in deze geschiedenis. Johannes gebruikt het woord openbaring. Andere discipelen, andere evangelisten niet. En wat is openbaren? Als ik iets openbaar, dan breng ik iets tevoorschijn wat je eerst niet zag. Wat verborgen was. Dat gebeurt hier ook. Jezus gaat zich openbaren. En ja, het staat in het slot van de geschiedenis. Dit was nu de derde keer. Maar toch zal het niet zo geweest zijn dat ze op enige wijze hebben gezegd of gedacht van, oh ja, dat wisten we al, want wij hadden de Heer Jezus ook eerder ontmoet in Jeruzalem, achter gesloten deuren, de ene keer met Thomas erbij, zonder Thomas, en de tweede keer met Thomas. We kenden hem al. Nee. Het was weer helemaal net als de eerste keer. Wat een wonder. En ook wat een blijdschap zal het gegeven hebben. Hij is er. Hij openbaarde zich. Aldus. Na deze. Na de eerste twee. Ze hebben het nodig dat de Heere Jezus hen maar niet één keer verschijnt. Maar niet twee keer. Maar nu al voor de derde keer. En wellicht dat hij hen nog meerdere keren dan dat in de Bijbel staat ook verschenen is. Johannes zelf is het ook die aan het slot van zijn boek schrijft. Als ik alles zou hebben moeten opschrijven, ik geef hem het eigen woorden even weer. Ja, dan zou de wereld niet genoeg aan boeken hebben. Zoveel dat er ook, ja, gedurende het hele leven van de Heere, gedurende die laatste 3 jaar is gebeurd, maar ook na de opstandingsdag. Hij heeft niet alles is beschreven, maar wat beschreven is, dat is genoeg. Daar kan Gods volk het echt mee doen. Er hoeft nog niet een Bijbel bij. Nee, wat geschreven is, dat is genoeg, gemeente. En daarom onderzoek dat woord. Lees erover. En vooral lees dat ene boek, de Heilige Schrift, lees dat veel. Ook al is de geschiedenis bekend. Deze bijzondere geschiedenis. Elk jaar, als ik het lees of over hoor preken, of zelf erover het woord mag bedienen zoals deze morgen, komt de herinnering boven dat toen ik op de lagere school zat, het was in de tijd dat je nog niet de basisschool had, maar toen was de kleuterschool gescheiden van de lagere school, een leesles kreeg, dat was toen in klas 2, dat is nu groep 4, een leesboekje. En ergens in dat boekje een mooie tekening, zwart-wit, van deze geschiedenis. Die werd verteld in eenvoudige woorden. Dat boeide. En de geschiedenis over vissen vangen. Ja, die zal hier op het Visserdorp ook heel bekend zijn. Bijzondere geschiedenis. Eerst niets gevangen. Hele nacht gewerkt. U kent het antwoord, hè? Als Jezus vraagt, heb je nu wat te eten? Heb je nu het enige toespijs? Het ene woordje. Geen lange zin. Nee. Te begrijpen toch, dat je dan niet veel te vertellen hebt, niet veel woorden gebruikt. Jezus openbaart zich gemeente. Hij wist het al lang, dat ze niets gevangen hadden. Hij had er de hand in. Ze zijn in hun eigen omgeving, hier heeft hij de meesten ook geroepen. Galileërs. Geen schriftgeleerden. Galileërs. Hier heeft hij wonderen gedaan. Waar ze zelf bij waren. Hier heeft hij tot hen een bevel gegeven. Ook nadat ze eens een hele nacht niets gevist hadden. Steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Petrus had het toen niet begrepen. Misschien ook wel gedacht, wat weet hij van vissen? Maar op zijn woord had hij het gedaan. En dat had hij ook gezegd, op uw woord, omdat u het zegt. Ze hadden zijn macht gezien. Respect en eerbied. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Nou, dat is ook nu wat ze straks moeten gaan doen. Als ze apostelen zijn. En Galatië binnen zullen gaan. Klein-Azië. En Azië. En andere werelddelen die kant op zullen trekken. Begin van de zending wereldwijd zullen maken. Op zijn bevel. Op zijn woord. Het net uitwerpen. Kunnen zij dan zeggen, die vis die moet erin en die? Het net uitwerpen. Hij zorgt voor de opbrengst. Dat zien we in deze geschiedenis ook, gemeente. Hij openbaarde zich aan de discipelen. Als ze Petrus gevolgd zijn in de tijd dat hij aan het wachten was en de anderen ook. En dat zijn gehoorzaamheid... Lieve mensen, dat zegent God. Als je gehoorzaam bent aan het woord van de Heer. Jongens, meiden, als je gehoorzaam bent. Als je vader en je moeder je zeggen. We gaan echt naar de kerk. 2 keer. En jij gaat mee. Gehoorzaam daaraan. Ook al heb je misschien soms wel eens niet zoveel zin. Ze weten wat goed is. God weet wat goed is voor je. In gehoorzaamheid wil God zijn zegen geven. We zongen het zelfs, een van de versen viel me op, dat de Heere Wie leeft naar zijn wetten, hem of haar dat wil vergelden. Bijbelse gedachten. Kun je dan de zaligheid verdienen? Dat is wat anders. Nee. Maar in de weg van de gehoorzaamheid wil God zijn zegen geven. De discipelen hebben het ook gedaan. Begrepen het niet. Ze moesten naar Galilea. Er was hen gezegd. En wanneer? Nee, dat had die engel er niet bij gezegd. Welke dag Jezus hen zou verschijnen. En hoe lang ze in Galilea op hem moesten wachten, wisten ze niet. Maar ze zijn gegaan, althans, deze. Nee, ze zijn niet alle elf. Maar Thomas is erbij, hè? Ja, heeft zijn les goed geleerd. Thomas is hierbij. En nog meer. Zijn er zeven. Dat is ook een mooi getal. Zeven, een getal van de volheid. De oudheid gold dat als een legitiem getuigenis. Als er zeven getuigen waren voor een bepaalde zaak. Voor iets wat oproer had gegeven. Als zeven mensen konden getuigen. We hebben dit echt gezien. Dit is waar. Dan werd het als waar aangenomen. Nou, wat deze zeven straks aan de anderen mogen kunnen zeggen, dat is dus echt waar. Zeven discipelen. Er komt nog een verschijning, waarvan we lezen in Matthäus, in het slot. Dan zijn ze er alle elf, jawel. Met de waarachtigheid van het weten dat hij leeft. Dat is zo belangrijk, gemeend. Dat is voor ons ook nog belangrijk. We dienen geen dode God. Levende God. Het is maar niet alleen geschiedenis. Die God die waarachtig woord houdt. Tot in het laatste toe. Ook dat woord. Dat Jezus wederkomen gaat. Jezus openbaart zich wanneer. Mooi trek op gemeente. Ja, wanneer hij dat goed acht. De Heere werkt. De Heere komt. Met zijn geest ook. In het hart. Wanneer hij dat goed acht. En meestal ook wanneer hij er ons op voorbereid heeft. Plaats gemaakt heeft. En wanneer wij in verlegenheid zijn. Wanneer we hem aanroepen. Wanneer we teleurgesteld zijn met onszelf. Pas zei iemand, een buurman er tegen me. Hij komt. Hij komt tot mij. En meestal is het zo dat ik het dan helemaal verknoeid heb. Snap je dat? Zie in deze geschiedenis ook. Ja, ze zijn gegaan in gehoorzaamheid naar Galilea. Had Petrus niet mogen gaan vissen misschien? Die gedachte is wel geopperd bij deze geschiedenis. Dat hij er verkeerd aan deed. Ze moesten wachten. Ja. Maar wachten, is dat altijd met je armen over elkaar niks doen? Dan kan je geest, je gedachten ook met andere dingen bezig zijn. En onder je werk kun je tegelijkertijd ook de Heere verwachten. Uitzien naar zijn komst. Onder het stofzuigen, onder het vissen. Als je aan het handelen bent met misschien wel twee telefoons tegelijk werkt. Dan, nee, als we heel druk zijn, zeker dat is herkenbaar. Dat herkennen Gods kinderen en Gods knechten ook. Bij bepaalde activiteiten dat je 100% je aandacht erbij moet hebben. Maar toch, als dat werk dan gedaan is, het wel beseffen. Er is meer. Er zijn dingen die veel belangrijker zijn. Hem verwachten. En zijn zegen ook vragen voor het dagelijkse werk. Dat zien we hier ook, gemeente. Maar nogal eens is het zo dat onze verlegenheid, dat wij het niet meer weten, soms in de nacht ook, dat ze tobben, misschien onszelf ook aan moeten klagen, overdag zo weinig tijd voor God en zijn dienst gehad. Zo opgegaan in de dingen van dit leven. Hij beschaamd bent met jezelf. Zouden de discipelen ook niet zichzelf schamen als ze het moeten zeggen? We kunnen u niks geven, want we hebben niks gevangen. Wat hebben zij gedacht in die nacht? Wat hebben zij geworsteld? Misschien ook wel gebeden. Misschien boos geweest. Misschien ook op zichzelf. Teleurgesteld met zichzelf. Misschien wel met God in hun gedachten. De een was misschien meer actief dan de ander. Misschien zijn er ook wel tranen gevloeid. Wie zal het zeggen? Maar nu is de Heere er. Maar ze zien het nog niet dat Hij het is. Hij staat op de oever, tweede gedachte, zijn zorg. Ze weten niet dat Hij het is. De Heere is er dus wel. Maar ze beseffen het niet. Gemeente, dit is zo'n mooie geschiedenis. Heel veel lijnen zijn er te trekken. Zo kan het geestelijk ook zijn. Als je denkt, waar is God? Ik merk hem niet, ga ik voorwaarts. Ik zie hem niet, ga ik achterwaarts. Ik bemerk hem niet. Bijbelse woorden. Dat het in je hart geen kracht doet. Geen leven aan je ziel. Maar daarom is God er wel. Moedeloze, kijk dan eens naar een ander. Hoor dan eens en zie dan een ander die de Heere vreest met toewijding meezingen. Het geloof beleven. U wil het ook beleven. U wil het ook voelen. Maar moet u ook niet gedurig die les leren? Om niet door het gevoel te leven, maar door het geloof. En van het geloof zegt Petrus ook in zijn brief, dat hoewel hem niet ziende, u toch weet, gelooft, dat hij waarachtig de levende is. De Heere zorgt voor hem. Hij is er. Al zien ze hem nog niet zodanig dat hij hun meester is. Zijn ze heel ver op zee? Nee, 200 ellen. Een meter of 60, misschien 80 of iets meer of iets minder. Je kunt wel een aardig gezicht hebben op een persoon. Maar heel dichtbij is het ook nog niet. Maar hun oog wordt ook gehouden dat ze hem nog niet herkennen. Maar die man die staat wel. En hij gaat hen roepen. Hij komt niet tot hen. Dat deed hij tijdens zijn leven. In de storm zelfs. In de nood, toen kwam hij eraan te pas, over het water heen. Nu niet. En toch is hij dezelfde. Hij doet een vergelijkbaar wonder als die andere keer dat ze de diepte moesten opzoeken en daar het net uitwerpen. Hij is dezelfde. En al maakt hij zich nu op een wat andere wijze bekend en al zijn de omstandigheden wel te vergelijken, maar niet identiek hetzelfde. Hij is dezelfde. En dat moeten wij ook leren als we de Heere vrezen. Al zou je op vakantie zijn, 1000 kilometer hier ver, en het woord doet kracht. En de geest paart zich aan het woord, dan is hij diezelfde God die voor je zorgt, als datzelfde hier op Urk, in je eigen plaats, in je eigen kerkbank zou gebeuren. Die les ligt er ook. Hij is dezelfde. Maar de Heere moet er wel aan te pas komen dat het oog gaat zien en dat het hart het opmerkt. Ja. En dan ook dat element gemeente. Zij moeten met hun armoede voor de dag komen. Hebt u niet enige toespijs? Nee, inderdaad niets. Ze hebben niet iets, maar ze hebben niets. Ik weet nog goed, toen wij jaren geleden in Israël waren, ook op het meer van Galilea. Na de boottocht, vlak voordat we gingen uitstappen, werd er nog een demonstratie gegeven van een werpnet. En de jongen die dat deed, haalde dat net ook weer naar zich toe. En iedereen keek vanaf de boot gespannen toe. Zou er veel in zitten? Er zat niets in, niet één vis. Nou, dat lees je in deze geschiedenis ook. Oh, teleurstelling bij de toeristen, Israëlbezoekers. Toen deed hij het nog een keer. Er zat er één visje in. Blijdschap. Ja, kijk. Zo wordt er gevist. En dat werkt. Wijze die de meeste mensen niet kenden. Discipelen van de Heer Jezus, ze moesten zeggen nee. Dan moeten ze met zijn armoede zich laten zien aan hem. Zij beroepsvissers, na een nacht werken, hebben ze niets gevist. Wat een les ook geestelijk gemeente. Als hij er niet aan te pas komt, kunnen wij niets doen. Hij heeft het gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Weet u het ook? Geen vrucht voortbrengen. Ook geestelijk niet. En geestelijk kun je soms ook hard werken. Als je zegen wilt. Als je een toeknikje uit de hemel wilt ontvangen. Erom bidden. Naar de kerk gaan. Aandachtig luisteren. Maar dat kan toch zijn dat je thuis moet komen. Dat je zegt, ja, de preek was goed. En het was ook wel goed om er te zijn. Maar, of dat je het niet, maar niet zegt. Maar wel beleeft. Nog iets van een gemis. Moeten we ook wel beseffen, gemeente, nogmaals. We moeten door het geloof leven. Maar het geloof, dat wil ook beleefd worden. Men ziet ook wel eens uit naar de persoonlijke vreugde daarvan. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Hij geeft het op zijn tijd. Maar ook als je onderwijs wilt. Levendig. En je hart de hand op mag leggen. Werp het net aan de rechterzijde. En gij zult vinden, zegt die vreemdeling dan. Maar ja, zoveel zien ze toch wel aan hem dat hij een bijzonder persoon is. En dat doen ze dan. Dat doen ze dan. Wat een visserman, denk ik, uit zichzelf nooit zou doen. Iemand die, zo te zien, geen weet heeft van wat vissen is, dan op een andere manier dan de gewone dat doet. Maar hij zegt, en dan zult gij vangen, nee, dan zult gij vinden. En als je iets zoekt, vinden veronderstelt zoeken. Als je iets vindt, nadat je iets gezocht hebt, lang gezocht hebt, misschien wel de sleutel van het huis, of een boekje dat je nodig hebt en dat je kwijt bent, en dat je het al je huisgenoten vraagt, heb jij het gezien? Weet jij waar ik het gelegd heb? Of heb jij het misschien iets verlegd? En als je gaat zoeken en soms ten einde, ja, dan mag je ook bidden. Help me bij het vinden. Maar als je dat mag vinden, ja, dan is dat vergelijkbaar met een openbaring. Het was eerst verborgen. En nou zie ik het, nou mag ik het oppakken. Wat een vreugde. Gij zult vinden. Aan de rechterzijde. Of op die plek waar je het niet gedacht had. Gij zult vinden. Wat hebben we toch een heerlijk God gemeend. En wat zorgt hij toch voor zijn discipelen. Wat is hij toch de machthebbende. Hij is het ook die hen brengt tot die erkenning dat ze zeggen, het is de Heere. Wie merkt het eerst op? Johannes. Die zijn eigen naam niet noemt in het evangelie. Telkens schrijft, de discipel die Jezus lief had. Hij weet dat Jezus hem lief heeft. En als hij dan dat beseft, dan houdt hij dat niet voor zichzelf. Het is de Heere. En als Petrus, zijn broeder, zijn mededischipel, zijn vriend kun je wel zeggen, dat dan hoort. Ja, dan reageert Petrus op zijn manier. Dan trekt hij snel het opperkleed aan, want hij had alleen een onderkleed aan. Zijn ondergoed zou je zeggen, daar staat er naakt. Maar dat is niet zo dat hij helemaal bloot was. Hij had zijn onderkleding aan en trekt zijn opperkleed aan en hij gaat al overboord. Als hij ook merkt dat het woord van die man dat gesproken is effect heeft, dat er veel vis is voor hen. Dat hij daarover beschikt voor hem. Dan gaat hij naar hem toe. Dat wilde hij juist. En de anderen? Ja ook, maar die zijn aan het werk. Trekken het net met de vis. En je kunt dan indenken dat Johannes de diepzinnige, dat hij nog staat in verwondering, in meditatie. Maar Petrus is al weer bezig. Ja, dat is zijn eigen karakter. Dat keurt Jezus ook niet af. Ook niet dat hij had gezegd, ik ga vissen. Dat mocht wel. En als ze dan gezamenlijk, maar wel een ieder op zijn eigen wijze komt, naar diezelfde levende, dan zien ze dat hij alle voor alles zorgt. Dan ligt er al een kolenvuur en brood en vis. En hij zegt, komt herwaarts, houd het middagmaal. Komt herwaarts. Dat woord hadden ze eerder gehoord. U ook? Evangelieboodschap bij uitstek. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Dat is licht. Trek mij, Heere, als ik niet komen wil. Als ik tot mijn schande moet erkennen dat ik niet komen wil. Of als ik tot mijn schande moet bedenken dat ik over dat komen zulke verkeerde gedachten heb. Alsof dat makkelijk is. Of dat, alsof dat helemaal onmogelijk is. Wie komen er? Zeker. Ontdekte zondaren. Mensen die hun zonde kennen, daarvan overtuigd zijn. Die komen, zei Thomas Boston al. Maar die uit dat aanbod, die vraag, dat komt tot allen, want lastdragers en zondaren zijn we allemaal. Laat u eraan ontdekken. Van nature leven we allemaal in de donker, in de zonde, in de nacht, in de duisternis. Daar moeten we uit getrokken worden. En als ik denk aan de duisternis waarin we soms kunnen liggen, waarin we ons soms kunnen bevinden als zorgen en moeite ons overstelpen. Niet alleen piekeren, kunnen we zo geneigd zijn. 'S Morgens vroeg of 's avonds laat, 's nachts, maar dan bidden. Een van de psalmen zie je het ook, dat het overdenken in de nacht overgaat tot het spreken tot de Heer. Bidden. En op Gods tijd ook mag beleven. Dat je dan ook gaat zingen zelfs. In je gedachten. Misschien ook wel hardop, wie zal het zeggen. Zingen van Gods goedheid. Zingen. Van de verwachting die er in je hart leeft. Van de moed die je ontvangt. Ik zal zijn lof zelf zingen in de nacht. Daar ik hem verwacht. En leren. Als het nou weer donker wordt. Als je nou weer eens een nacht beleeft. En dat zal. Houd dan moed. Hoop dan op God. Net als dat je tot drie keer toe in Psalm 42 en 43 ziet. Denk aan die menigvuldige verlossingen. Aan zijn reddingen. En verwacht dat hij komt op zijn tijd. Hij doet het licht aanbreken. Amen.